Ik heb een seizoensgebonden onderwerp gekozen. U weet van mezelf dat ik graag thema's behandel, omdat ik God als eenheid herkennen heb en zijn woord, heel zijn Bijbel is één. Ik zie heel veel patronen in de Bijbel. We kennen één patroon, vandaag herdacht Christus, over heel de Bijbel. Christus, maar ook God, maar ook verlossing, zonde, heiliging. En één patroon die me erg geraakt had in de voorbereiding hier naartoe, was het thema van de bergen. En het is seizoen. Er zijn waarschijnlijk een aantal fervente liefhebbers die de koers volgen, de Ronde van Frankrijk. En soms zou je gewoon kijken de Ronde van Frankrijk om die Alpenritten te zien, om dat landschap te zien. Dat is gewoon fenomenaal. En dan die afdalingen, ik krijg daar hard trillingen van. 70 km per uur in die afdalingen die je wielrennen, op zo'n bandjes. Ik durf dat niet. Chapeau voor die mensen. En ook die inspanning. Bovenmenselijk om boven te geraken en dan te strijden. De bergen. Het is ook de periode dat veel mensen de bergen opzoeken. We gaan op reis naar landen waar er bergen zijn. En de titel dat ik gekozen heb is Ontmoet mij op de berg. En als je gaat kijken, dat is een draad in de Bijbel, komen bergen heel veel voor. Hebben een speciale betekenis in het hart van God, de bergen. Als we even kijken naar een aantal Bijbelse betekenissen van bergen, dan ga je eventjes kijken, een aantal patronen herkennen. Bergen worden veel gekoppeld met heilige plaatsen. Je ziet dat ze ook in andere godsdiensten. Japan is dat gekend, je hebt heilige bergen. In het Verre Oosten heb je hele bergen. Je hebt ook in Australië, je ziet Irish Rock, dat is een heilige berg. En heel veel natuurvolkeren beschouwen bepaalde bergen als gewoon heilig. Het is ook een plaats van gebed. Het zou niet verwonderen dat men dus een retraite doet of een bezinning bovenop de berg. Plaats van aanbidding, plaats van ontmoeting. Men is dichter bij de hemel, zegt men, dichter bij God. Plaats van openbaring, eeuwigheid ook. Daarom dat men spreekt van de eeuwige sneeuw. Dus die eeuwige sneeuw die er is. Er zijn heel wat bergen in de Bijbel. En we gaan er een paar de revue laten passeren, een paar en eventjes bij stilstaan. Toen ik dit aan het voorbereiden was, kon het niet weerhouden, heb ik getypt in Google hoeveel bergen zijn er in België. Bergen en heuvels. Ongelooflijk, moet dat ik het doen in Google, intypen. Heuvels en bergen in België. Fenomenaal. De Nederlanders zijn geen bergen gewend. En denk als die mensen die namen zien, dat ze denken dat ze in Zwitserland binnenkomen zijn. En we spreken echt van de Ardennen, de Vlaamse Ardennen. Heuveland. Ik zeg het wel in Vlaanderen, meer heuvels, maar we hebben er heel veel. Als ik u vraag, noem er een paar. Denk allemaal aan de Ronde van Vlaanderen en zo verder. De Zwarte Berg, de Rode Berg, Kluisberg en zo verder. Er zijn er heel veel. Maar er zijn ook een aantal bergen die jullie kennen, die wat minder leuk zijn. Kennen jullie de Strijkberg? Ik kijk naar de dames. Dat is als je zo'n berg strijk hebt. Hij zegt, hoe gaan we dat doen? En die mannen begrijpen dat niet. Mannen die niet streken hebben, begrijpen dat niet. De Strijkberg. Je hebt ook de Strijdberg. Er is soms strijd in het leven. En dan kost het u heel wat inspanning om daar boven te komen. Dus de titel Ontmoet mij op de berg. Ik wil u meegeven, wat je ook doormaakt in uw leven, is dat er één is die de hoogste is. Welke berg dat je ook gaat beklimmen, hij is er. En hij begrijpt u. Dat het niet eenvoudig is. We hebben ook dus de Verdrietberg. Als je afscheid genomen hebt van een dierbare of dierbaren, moet je niet uitleggen wat dat is. Ja, dat eerder ervaren als een dal, maar het is ook een inspanning. Hoe ga ik er door geraken? De pijnberg, de teleurstellingsberg. Maar je hebt ook de gelukkige berg. Een uitdaging, hè? Als men je vraagt dan nu gewoon bij de koffie, wat was de gelukkigste dag van je leven? Moeilijk om op te antwoorden hoor, of de gelukkigste periode. Of wanneer heb je dus echt de Heer goed ervaren in je leven? En schrik niet dat dat in een ellendig hoofdstuk was, dat je de Heer dan ervaren hebt in het diepste, in het donkerste van de put, in de hopeloosheid dat je Heer. Jullie kennen heel veel bergen. En mijn vraag aan jullie is, ik moet dan maar een keer rustig van de week overleggen. Het gaat ook, ontmoet mij op de berg. In Vlaanderen is dat wat moeilijker, er zijn wat minder bergen, alhoewel dat Google zegt dat er heel veel zijn. Ontmoet mij op de berg. Mijn vraag aan u is, wat is uw berg? Vervang berg door stille tijd. Ontmoet mij in uw stille tijd. Waar vind jij de stilte? Waar dat jij alleen niet als partner, maar jij alleen die Heer ontmoet. En dat kan rustig in de achterkeuken zijn, dat kan in de living zijn, voor sommige mensen noodgedwongen op het toilet zelfs. Omdat ze dus enkel alleen willen zijn, of de pauze. Dus je gaat heel wat bergen aan hebben. En iets heeft me geprikkeld. Ik had vroeger een goed contact met een radioamateur en die was gek van koekelaren, zei hij, omdat dat hoger lag. En dan kon hij de horizon, dus zendcontact maken. Maar dan moet ik vragen aan de inheemsen. Ligt die een berg nu in Koekelaar of in Echtegem? Is het Koekelaarberg? Mag je spreken van Koekelaarberg of is het Echtegemberg? Ja. Dus dat ligt merkelijk hoger, waarbij dat je dus verder kunt kijken, maar ook in radioamateurs verder kunt zenden. Ja. Het is dus officieel Koekelaarberg. Oké, ja, goed. Goed. Zijn de mensen van Echtegem akkoord? Ja. Oké, ik ga je meenemen naar een aantal... We gaan niet diep erin gaan, de verhalen ken je van heel veel prediking en bijbelstudies, maar gewoon een aantal keer bekijken met een paardenbril door heel de Bijbel, dus dat die bergen wel heel belangrijk zijn. Hè. We gaan er een paar nemen, als die wil werken. Johan, ik ga je steun nodig hebben, de volgende slide. Ja, heel bekend is het verhaal van Abraham, die dus, men zegt, de berg Moria, het is eigenlijk niet de berg Moria, het is het land Moria, waarin er een berg aanwezig was. En ik ken het verhaal van Abraham. Abraham moest dus met zijn zoon gaan, de zoon van het verbond, en dan hem eigenlijk gaan offeren. Onlogisch tot en met, hè. Heel lang moeten wachten op de zoon van verbond, op een heel lange leeftijd, en dan zegt God, nu mag je hem offeren, mag hem dooddoen. En Abraham waarschijnlijk en Sarah, kortsluiting. Ja, Heer had dat beloofd dat we een groot volk gingen zijn. En de enige die kan voortplanten, die moet ik nu offeren. Maar in de Bijbel staat heel ook duidelijk, Abraham geloofde dat zelfs als hij moest hem offeren, dat hij hem ging doen opstaan uit de dood. Genesis 22, daar begint het al. We gaan heel veel bergen zien van begin tot einde. We gaan er een paar bekijken. Heel belangrijke test. En dat is ontzettend al veel in de prediking voorkomt. Dus de geloofstrouw van Abraham, onvoorstelbaar. Een enorme beproeving. Het gaat over 3 dagen. En dat was een tijd met ezel, met pak en zak. In een bergachtig landschap. Ik heb het opgezocht op de kaart en zo. Men schat tussen de 60 en de 80 kilometer te voet. Met pak en zak, voordat hij de berg zag waar dat deze zoon moest offeren. En God had gezegd op één van de bergen. Ik had u nog wel zeggen op tijd. Dus hij wist het niet op voorhand. En ondertussen die strijd. Amai, mijn zoon, dood doen. Wat moet ik aan doen? Wat kan ik hem zeggen tegen hem? Heel belangrijke testen van God. Eerste test. Heeft Abraham mijn stem gehoord? Heeft hij het goed gehoord? En veel gekoppeld. Je ziet dat heel veel in de Bijbel. Je kunt de stem van God herkennen. Door het woord die doorspreekt. Ga je ook luisteren en gehoorzamen. Dat is een stap verder. Er is een verschil tussen horen en luisteren. Je kunt dus iets horen, maar zeggen, luisteren is aandacht geven en dit ga ik doen. Advies volgen. Heel belangrijke test en dan die vertrouwenstest. Abraham wordt op in het nauw geduwd en dan mag hij zijn zoon offeren in geloof. En God grijpt dat wel in. Maar omwille van die stap in geloof, gigantisch geloof, komt er dus een eeuwige zegening. Waar wij nog altijd van genieten. Wij staan ook in die zegeningen van Abraham. Een andere plaats, allemaal gekend, de berg van God. Er zijn een aantal plaatsen op aarde waar God gezegd heeft, dat is van mij. Dat is van mij. Je moet dat echt kunnen doen als je de kans hebt. Soms zie je dan al op de rommelmarkt, dat zijn van die wereldbollen die je kunt kopen. En dat geluk is, kun je dan in de contactdoos steken en dat brandt zelfs. En je ziet dat je in een wereldbol draaien. En dan heb je het gevoel dat je eventjes de wereld in je handen hebt. Je moet daar krachtig kijken naar de oppervlakte van Israël. De oppervlakte van Vlaanderen. Hoe moet ik kijken? Met een groot las Vlaanderen. Dat is een zakdoek groot, zeggen we. Maar Israël is ook maar een zakdoek groot op wereldschaal. En dat er daar zoveel heisa rond is in heel de wereld. Ik moet niet uitleggen wat er in het Midden-Oosten aan het gebeuren is. Heel de wereld richt zijn blik op Israël. Het is een zakdoek groot. Waarom toch? Geestelijk weten we dat. Omdat het van God is. En er zijn machten die strijden tegen alles wat van God is. De berg Horeb, Mozes, ontmoet daar de engel des Heren en ziet dus God. in de vorm van de engel van de Heere. Hij kreeg de opdracht om dat volk uit dat land te gaan bevrijden. Mozes worstelt enorm, hij heeft er geen zin in. Hij vertrouwt zich niet totdat God zegt, ik stuur u. En uiteindelijk in gehoorzaamheid gaat hij. Dus de berg Horeb waar God openbaart. Nog eentje dat je zeker kent uit de zondagsklas en uit prediking. Dus de overdracht van dus de 10 geboden. Hè? De Sinaïberg. Exodus 19, ik neem er eentje uit. De Heere riep hem tot hem vanaf de berg. Weer een berg. En dan belooft God, ik ga u kiezen uit alle volkeren. U zal mijn eigendom zijn. En ik zeg u ook, de aarde is van mij. Dus alles is van de Heere. Het verste dat wij als mens kunnen geraken is wat men noemt rentmeesterschap. Je hebt je lichaam gekregen. Je hebt bepaalde talenten, je hebt de hoeveelheid kapitaal gekregen, je hebt dingen gekregen van de Heer. Het hoogste dat je kunt gaan is, je bent daar geen eigenaar, geestelijk gezien, van, maar je bent rentmeester. God kijkt hoe dat je ermee omgaat. Weer hetzelfde van Mozes, begrijpt hij mijn stem, gaat hij gehoorzamen. En daar leert God eigenlijk de wet aan de mens. En waarom moet je de wet gaan hebben? Omdat de mens uit zichzelf niet goed weet wat absoluut goed en kwaad is. De mens kan dat niet onderscheiden. Je moet het van een hogere instantie horen wat goed en slecht is. Dit is de strijd dat de wereld strijdt. Hè? Als je God schrapt uit je denken, kun je nooit bepalen wat er goed en slecht is. En dan krijg je fenomenen. Iedereen heeft de waarheid. En wat goed is voor mij, is niet goed voor jou. En dan ga je op drijfzand. Dat is dus de ellende van de wereld. Je kent hier de truc, wat men dan doet. Men gaat luisteren bij anderen. Wat doen de anderen? Want ze weten niet meer wat dat goed en slecht is, dus ga je naar de massa luisteren. Oké. Okay. Als je te raden had bij een stam kannibalen, gaan ze zeggen, mensenvlees, dat is lekker, dat is goed van vitamine. Dus bij wie ga je te raden? Want je weet niet meer wat goed en slecht is. Heel indrukwekkend is de 12 stammen. Voordat ze het land binnen mogen, die kun je volgende voorstellen. Je hebt 2 bergketens. En op de ene berg gaat de 11 van de stammen staan. En op de andere berg staat dus de andere 6 stammen. Hier zie je ze staan. En God zegt, oké, we staan net voor het beloofde land dat ik u beloofd heb aan uw voorvaders. Maar we gaan toch een keer de spelregels eruit leggen aan jullie. De eerste 6 stammen staan op de eerste berg. Je ziet daar onderaan de Juda tussen staan, Jozef en Benjamin. Benjamin, ja, dat is een stam. En op de berg Ebal heb je dus de andere stam. En de wet heeft sancties. Je kent dat, hè? Als je geflitst wordt, zit er daar een sanctie. Als je de wet overtreedt, kan je dus naar de rechtbank moeten en kan er een sanctie aan gekoppeld worden. En God pepert hen heel duidelijk in. Kijk, oké, ik ga van jullie een heilig volk maken, maar dat kan maar als je mijn wet gehoorzaamt. En de eerste 6 moeten dus de zegeningen gaan uitspreken. De zegeningen. Als je dit doet, zal je gezegend zijn. Zal er geen ziekte zijn, enzovoort. Je zal overvloed hebben. Iedereen zal zijn eigen wijnhart hebben. Perfect. Maar dan tegen. Als je niet gehoorzaamt, dan krijg je dus de berg met de vervloeking. En dan moesten ze op antwoorden. En op het laatste gaan de levieten ook nog een aantal wetten uitspreken waar ze alle 12 op moeten bevestigen. Men heeft dus akoestische metingen gedaan. Om te zeggen, allez, wat zegt hij in de Bijbel daar? Staat er een te roepen bovenop de berg. En iedereen hoorde dat beneden. Men heeft akoestische metingen gedaan en dat klopt. Dus natuurlijk is dat like een amfitheater. Dus als je roept bovenaan een berg, komt iedereen het horen. Dus iedereen, van de eerste tot de laatste, zelfs de kleinste, kon horen wat er daar gesproken werd. En ze moesten dat bevestigen met eigenlijk amen. Oké, amen. Ik ga ermee akkoord. Ik ga het doen. Maar je weet dat het misgelopen is met dat volk. Ik denk als we de Vlamingen er gaan zetten, de Oost- en West-Vlamingen, of de Walen en de Vlamingen, dat we net dezelfde miserie zouden hebben. Zijn niet beter hoor, dan dat volk. Ze zouden ook ongehoorzaam zijn. Heel prachtig. Dus waarbij God nog benadrukt, oké, je wordt mijn volk, maar er zijn een aantal voorwaarden. De spelregeltjes, respecteer ze. Een heel gekende is de Karmelberg waar Elia, moederziel alleen, tegen honderden profeten wordt geconfronteerd. zijn er heel wat. Ik zou ze niet graag te eten geven. Dus het was weer op een berg, Karmelberg. En daar heb je 450 profeten van de Baal en 400 profeten van Asherah. 850 man waren dus eigenlijk afgoden profeten. En hij was alleen, Elia was alleen. Maar God bevestigt dat hij de profeet is. Hier zitten een aantal belangrijke lessen in. Oftewel is de profeet van de ware God, oftewel is het een profeet van de afgoden. Het zijn maar twee mogelijkheden. En God bevestigt hem, het volk ziet dat, dat offer wordt verbrand. Hij is de ware God. Oké. Het zet er een belangrijke les in voor elk van ons. Er zijn momenten in je leven waar je er helemaal alleen gaat voor staan. Kun je je voorstellen? Elia weet dat hij niet alleen is. Hij weet dat hij in de waarheid staat. God is er bij hem. En dan heb je heel die massa. Honderden die zeggen dat je verkeerd zit. Die in je kar rijden, je uitmaken, je verwerpen. Belangrijke les. Eigenlijk ben je niet alleen. Ik ben je nooit alleen. Waarschijnlijk kan elk van jullie een situatie benoemen waar je dacht, ik sta er hier helemaal alleen voor. Ze rijden tegen elkaar, ze bespotten mij, ze geloven mij. Ik zou zeggen, hou vol. Kijk naar Elia. Heel belangrijke les. Maar weer op die berg, de berg Karmel. Als we kijken naar de psalmen... Dat is een serieuze bergenrit hoor, de psalmen. Ik ga er een paar tonen. Psalm 2, we moeten niet allemaal opzoeken. Daar zegt God duidelijk, Sion, mijn heilige berg. Dat we regelmatig zien, dat hij zegt, die een berg is voor mij. Psalm 3.5, weer al, zijn heilige berg. Psalm 15, uw heilige berg. Er is er heel wat. Gewoon eventjes een proevertje. Psalm 24, Sion, mijn heilige berg. De berg van de Heere. Psalm 43. Uw heilige berg. Psalm 48. Zijn heilige berg. 78. De berg Sion die hij lief gaat. 99 tot 9. Zijn heilige berg. Ik denk dat het duidelijk is. Als je door de psalmen gaat, heeft God geopenbaard... Er zijn bepaalde zaken die zijn echt van mij. Dit is mijn berg. Mijn heilige berg. Dit is mijn stad die mijn naam zal dragen, Jeruzalem. Daarom dat er ook zoveel heisa blijft rond Jeruzalem. Je moet dat bekijken met de geestelijke bril, waarom dat er zoveel strijd is over Jeruzalem. Het gaat over dus de ware God ten opzichte van de afgoden. De gewone mens begrijpt het niet. Hè? Als je vraagt gewoon aan de man in de straat van armen die Palestijnen en zo, zonder... uitspraken te doen dat er ook verschrikkelijke dingen gebeuren aan de kant van Gaza. Maar je moet de geestelijke component als gelovige bekijken. Er is een geestelijke strijd bezig. En die strijd, op het einde weten we, het hoofdstuk kennen we, zal over Jeruzalem en Israël gaan. Daar wordt de eindstrijd gestreden. Als God in het Oude Testament zoveel keer zegt dat bergen belangrijk zijn en tonen waar bergen voor belangrijk zijn, de wet die gegeven wordt, openbaring, zijn verschijningen, dan kan het niet anders. En nu komen we naar waar wij in geloven. We gaan natuurlijk naar Jezus. Jezus is God. Jezus is God. Dus het belang dat Yahweh, de Oud-Testamentische God, hecht aan bergen... Dat kan niet anders dat Jezus ook een speciale relatie had met bergen. Dat kan niet anders. Hij is dezelfde. Ik kan je meenemen naar een aantal bergverhalen. De bergritten met Jezus. Indrukwekkend. We gaan een aantal patronen zien die waardevol zijn in ons leven. Matthäus 5 bijvoorbeeld. Jezus zegt, u bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. Wat betekent dat als jij een volgeling bent van Jezus... Dan is de Heilige Geest in jou. En zijn licht straalt naar de wereld. Zelfs als je mond niet open doet. Wat zegt Jezus eigenlijk? Uw wandel met mij, dat moet zichtbaar zijn. Dat kan niet anders. Zonder dat je mond open doet. Maar gewoon, hoe handel je? Je gaat afkeer hebben ten opzichte van zaken die niet kunnen. Dus Jezus zegt eigenlijk, als je bovenop een berg staat, dan kun je dat licht niet wegdoen. Dus dat is het beeld van u ook. In uw familie. Jij bent anders, je denkt anders, je voelt anders, je spreekt anders. Komen wijze woorden uit je mond dan een ander zegt, allee, oftewel zeggen ze, is een vijzeke kwijt of zo, of dat gaat niet goed met hem. Maar dit is merkbaar. Het zou merkbaar moeten zijn. Als we een discipel zijn van Jezus, zou dat licht van die wijsheid, de verspreiding van de geur van Christus, zou duidelijk moeten zijn in uw omgeving. Dat begint bij uw gezin, dat begint bij uw buren, dat begint op uw werk. Dat zou zichtbaar moeten zijn. Marcus 11, weer over een berg. Die ga ik eventjes lezen. En Jezus antwoordde en hij zei tegen hen, heb geloof in God. Want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgegeven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Hier zie je een tweede relatie die belangrijk is voor wij als discipelen. Het eerste is, als je Jezus volgt, moet dat zichtbaar worden. Dat kan niet anders. Dat licht wordt verspreid. Je bent het licht van de wereld via Jezus. En de eerstvolgende dat we gaan zien, er is een sterke koppeling met geloof. Ik heb een beetje ludiek de strijkberg genoemd, maar er zijn ook andere bergen. Bergen van zorgen, zaken dat je niet kunt aankijken. Hij zegt, hoe gaan we dit overwinnen? Hoe moet ik dat als mensje dus weer kunnen dragen? En hier zegt Jezus, als je voldoende geloof hebt, en als je kijkt meer naar de grondtekst is, heb het geloof zoals God, een onwrikbaar geloof, dan kun je die berg wel degelijk beklimmen en overwinnen. Matthäus 17 heb je iets gelijkaardig. Daar heb je de confrontatie, dus dat ze Jezus zien bedienen. Hij geneest, hij bevrijdt. En een aantal discipelen proberen dat ook. Maar dat lukt hen niet zo goed. En daar heb je de tegenpool. De tegenpool van geloof is ongeloof. En dan lezen we eventjes vers 20. Jezus zei tegen hen, vanwege uw ongeloof, want voorwaar. Dus waarom lukt ons dat niet, Heer? Wat dat jij doet. En dan zegt hij, vanwege uw ongeloof. Want voorwaar, ik zeg u, als u geloof had als een mosterdzaadje, u zou tegen deze berg zeggen, verplaats u naar daar en hij zou gaan. En het zou niet onmogelijk zijn. Dit soort gaat enkel uit door bidden en vasten. Dus dit kun je rechtstreeks op uw leven zetten. Als je dus een berg hebt, en dan kun je oftewel geloof hebben dat God u gaat helpen om die berg te overstijgen, om dat te overwinnen. Je zegt, ik zie het niet zitten door die tunnel, ik moet dat alleen doen, hoe gaan we dat doen? Oftewel heb je geloof of ongeloof, dat hij jou gaat helpen of er zal zijn. Betekent dat God Sinterklaas is en al uw problemen oplost? Nee. Als er beproeving is, zal hij ook de kracht geven om erdoor te gaan. Het wordt niet altijd netjes opgeruimd. En hier zie je de beide scenario's, geloof en ongeloof. Heb het geloof, zoals God. En dan zijn onmogelijke dingen mogelijk. Heel belangrijke, en dat is hetgeen dat ik een beetje de kern van vandaag wil behandelen. Ontmoet mij op de berg. Ja, Frankie, het zijn zo weinig bergen in Vlaanderen. Ontmoet mij in uw stille tijd. De kern van het verhaal is bidden. Bidden. Ik ga er een paar meenemen. Een duidelijke relatie tussen bergen en bidden. Lucas 6. Het gebeurde in die dagen dat hij naar buiten ging, naar de berg om te bidden. En hij bleef heel de nacht in gebed tot God. Ik weet niet of wij dat doen. Als het echt moeilijk gaat, en ik kan niet slapen, ik zeg, oké, so be it. Ik ga heel de nacht in stille tijd gaan. Ik ga het woord van God raadplegen. Ik ga bidden, wat opwekkingsmuziek. Jezus deed het regelmatig. Het was een patroon. Hij stelde zich afhankelijk van de Vader en de Geest. En hij zocht dat gebed. Als Jezus dat al nodig had, waarom zouden wij dat niet nodig hebben? We kennen allemaal het principe van de tienden. De tienden, wat je hebt, kan je als tiende teruggeven aan de Heere. Heb je al een keer nagedacht dat de Heere eigenlijk ook wel een tiende van je tijd zou willen? Laten we de drie regels van 8 nemen. Een dag is 24 uur. Je mag 8 uur slapen. Dan heb je 8 uur voor jezelf, voor je familie, voor je hobby's, je amusement. En voor degenen die nog werken, 8 uur werken. Van die tijd, die kwaliteit die voor jou is, ben je bereid dagelijks die tiende af te geven? Waar zit degene die hoeken rekenen? 8 uur maal 60 minuten is, Johan, 480 minuten en deelt dat door 10. 48 minuten. Kan God op jou rekenen dat hij per dag tussen een half uur en een uurtje van jou krijgt? Je gaat zien dat je daar een enorme zegen op ervaart. pas dat consequent, sinds ik wedergeboren christen ben, pas ik dat consequent toe. 7 op 7. Feestdagen, altijd. Voor wij naar hier gekomen zijn, zijn we wel heel vroeg opgestaan voor een stille tijd. Altijd minstens 1/10 van mijn tijd steek ik in geld. Je put daar een enorme zegen uit. Je kunt dat niet getuigen als je dat niet ervaart. Je moet het zelf gaan doen. Het zit daar heel wel. Dat wil ik u meegeven. Probeer het. Stille tijd met God maken. No matter what. En er zijn nachtmensen, er zijn ochtendmensen. Ik doe het liefst in de morgen, maar er zijn mensen die ook tot leven komen s'avonds laat. Ja, en 's nachts is ook soms stil. Hij zegt, ik ga als nachtuil, ga ik die stille tijd, dat half uurke tot een uur aan God geven. Probeer het even. Je gaat fantastische dingen ervaren. Matteüs 24, heel belangrijke les ook. En toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij op de berg op om in afzondering te bidden. Dus Jezus zoekt keer op keer, en dat doet hij niet in tal en niet aan het meer, met zijn voetjes in het water, maar dat doet hij echt in eenzaamheid op de berg. Ja. Alleen, heel belangrijk. Markus 6:46. Toen hij afscheid van hen genomen had, ging hij naar de berg om te bidden. Een duidelijke relatie tussen God gaan zoeken, stille tijd. In Israël heb je wat bergen, maar je hebt ook de woestijn en vlakke plaatsen. Vervang berg gewoon door uw stille plaats, waar dat je hem ontmoet. Uw kamertje, uw lieving, waar dat je dus God wil ontmoeten. En hij zal dat zeggen, hij zal het zelfs roepen, gaat dat voelen. God roept u, u voelt dat, ga vreugde voelen. Ja, ik word er naartoe getrokken. Okay. Een heel duidelijke relatie tussen bergen en bidden. Hè? Maar vervang gerust bergen door de plaats, de stille tijd, wat je kunt hebben. En dan heb je een heel mooie les. Matteüs 15. En Jezus vertrok van daar en kwam bij de zee van Galilea en hij klom de berg op. Hij was weer naar boven, hij was weer naar de berg. En dan heel belangrijk, dat is een les voor ons. En er kwam een grote menigte naar hem toe en ze hadden kreupelen, blinden mensen die niet konden spreken, verlamden bij zich en zijn vele anderen. En zij legden ze voor de voeten van Jezus en genas hen. Dit is een heel belangrijke les. Wij moeten naar God gaan. Zie je? Jezus was op zijn gemak aan bidden op de berg. En dan moesten ze met die kreupelen, die blinden, ziet al gebeurd, die stoet, met die brancards en die blinden die vastgenomen moeten worden, mensen die niet kunnen spreken, gehandicapten, mensen die teind zijn, en die moeten die berg op, meegesleept worden dus noods gedragen worden. En dan komen ze bij hem en dan zie je de zegen. Ze kwamen aan zijn voeten en hij nas hen allemaal. Belangrijke les. Als het moeilijk gaat, God komt soms naar ons. Maar in het grootste deel van de Bijbel staat er duidelijk, wij moeten naar hem. Naar zijn voet. Heer, je kan het echt niet. Kun je me helpen? Wat hebben we gezongen? Ik heb u nodig. Ik heb u echt nodig. Belangrijke les. Hè? Wat er ook gebeurt. Een volgende connectie dat je gaat vinden met bergen is pure openbaring. God openbaart, is een God van openbaring, op zijn moment, op zijn plaats. Een van de meest kende is de bergrede. Zalig zijn zij. Matteüs 5. Weer hetzelfde. Hetzelfde patroon. Jezus, toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. Je ziet heel die berg afkomen en meneer is weg, naar boven. Zij moeten naar hem komen. Of hen stilzetten en luisteren naar hem. En weer typische de akoestiek in de bergen. Als je roept, kan dat heel ver gaan. Dus het moet zijn dat die akoestiek goed zat en dat iedereen het kon horen. De bergrede, fenomenaal, waar Jezus eigenlijk echt de werking van het koninkrijk uitlegt aan iedereen. Zo werkt het koninkrijk, dat wil ik van jullie. Dit ken je zeker. Waar Jezus zijn ware gedaante toont. Hij roept een aantal van zijn discipelen, 3. De verheerlijking van Jezus, dus hij toont zijn ware gedaante. Voor hij zal sterven, toont hij aan een aantal intimi, zijn beste discipelen. Beste is misschien verkeerd woord, aan degenen die hij wil openbaren. En weer hetzelfde op een heel hoge berg. Niet in een dal, niet aan het meer, niet in de woestijn, maar weer op die hoge berg. Het staat er echt op, een hoge berg. Dus dat gaat wat klimwerk geweest zijn, vraagt een inspanning. Ja. Alleen Petrus, Jacobus en Johannes mogen dus dit aanschouwen. Hij verandert van gedaante, hij wordt schitterender dan de zon, volledig licht, en ook Mozes en Elia. De laatste is een heel belangrijke. Voor degene de twijfelaars nog onder u. Er is leven na de dood. Lees dat ik recht wat er daar staat. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia. Die met hem, die kerels waren al lang dood. Hè. Die waren dood. Hè. En ze staan daar, schitterend, samen met Jezus. Er zit daar heel veel achter. Hè. Maar dit staat zwart op wet. Er is leven na de dood. Twijfel daar niet aan. De grote vraag is natuurlijk, waar komen we terecht? En dan weten we, we hebben Jezus nodig om aan de goede zijde te staan. Duidelijk, berg en openbaring. Een heel duidelijk patroon. God openbaart. Ook een belangrijke les. God toont de plaats, de tijd en aan wie. Hoe God zich openbaart aan elk van jou, dat is zijn taak. Als ik vraag aan Jenny, kun je vertellen hoe heb je de Heer leren kennen, dat gaat een heel ander verhaal zijn. Als ik jou vraag, Yvonne, gaat dat een heel ander verhaal zijn. Elk heeft zijn momenten dat hij zegt, daar heb ik de Heer ontmoet. In zijn woord of een prediking of ik zag iets gebeuren en dat kan maar van de Heer zijn. Elk heeft zo'n verhaal. Hier zie je het mooie, hoe dat God soeverein is, hoe dat hij zich openbaart aan elk van ons. Plaats, tijd, hij is Heer en Meester over alles. En twijfel niet aan. Kan God zich openbaren aan mij? Jazeker. Hij staat eigenlijk te wachten totdat hij zich mag openbaren aan jou. Maar er is leven na de dood, want komen die anderen die twee daarbij doen anders. Maar dan zie je ook, Mozes is de vertegenwoordiger van wet en Elia de profeten. En je ziet ook, Jezus staat boven de wet en de profeten en zal ze vervullen. Leuke connectie, openbaring en de bergen. En dan gaan we zeer snel naar het einde. De wederkomst. Bergen zijn ook in de Bijbel gekoppeld aan profetie. Heel duidelijk is de hemelvaart. Heel veel getuigen die de hemelvaart meemaken. Zijn verdrieten natuurlijk. Een Heer en Meester is weg. Ze wisten nog niet dat de Heilige Geest ging uit te storten. Ze waren een beetje moederziel alleen. Elk moment kon ze opgepakt worden door de Romeinen om ook gekruisigd te worden. Dus die gasten zaten serieus met de poepers. En dan zie ze hem vertrekken, hun Heer, wat hij beloofd had. Dat hij na zoveel dagen ging terugkeren naar de Vader. En dan zie je dus dat God voorziet. Hij zegt tegen die kerels, heb hem zien vertrekken. Op die plaats komt hij ook terug. De Olijfberg. Weer een berg. Belangrijk. De bergen zijn ook gekoppeld aan profetie. En dan wil ik nog eentje tonen naar het einde toe. Onze positie en onze toekomst. De profetie. Wat nog moet komen. Hebreeën 12. Dat is ook gekoppeld aan de hemelvaart. Maar Hebreeën 12 springt naar u en gaat over u. Elk van ons. Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot 10.000 tallen van engelen, tot de feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God de rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen, en tot de middelaar van het nieuw verbond, dat hebben we gevierd vandaag, dat eeuwige verbond, Jezus. En tot het bloed van besprenkeling. Dit is een profetie. Voor ons ligt weggelegd. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Verzoening. Eindbestemming is niet de hemel, hè, mensen. Dat is een tussenstation. Eindbestemming is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het nieuwe Jeruzalem. En hier zie je wat u te wachten staat. Dus die massa. De gemeente genoemd. Samen met de engelen. Ontelbare tienduizenden tal. Ben je dat lichaam van Christus. En die ene persoon heeft het aan. Ene middelaar. Jezus. En dan om courage te geven. Als je echt gaat kijken, ik heb dat achter dan, van Genesis tot Openbaring, heel uw Bijbel. Zo'n draad die eruit sprong. Bergen. En u krijgt dat vandaag, de bergen. Nog een paar uit Openbaringen. Openbaring 14. Ik zag en zie het land stond op de berg Sion. Weer een berg. En bij hem 144.000 mensen. Met op het voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. En dan onze eindbestemming, die nieuwe hemel en nieuwe aarde. En hij voerde me weg in de geest op een grote en hoge berg. En liet de grote stad zien, het geile Jeruzalem. Dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. U weet waar uw hotelkamer zal zijn. In het nieuwe Jeruzalem. En hier op aarde drukken we dat uit in sterren. Dat gaat meer overstijgen dan de 5 sterren in Amerika. Hoor. Het beste komt nog. De grote vraag dat ik u stel. Geloof je het echt? Vertrouw je op wat de Heer openbaard heeft in zijn woord? Vertrouw je dat elke letter staat? Geloof je dat? Er is verschil tussen horen en luisteren. Als je het hoort, ben je dan ook een doener van dat woord. Ik wou u dat meegeven. Het heeft me heel erg opgebouwd. Ik heb het genoeg gehad met Catherine een paar keer in Israël te zijn. Wij hebben op die Olijfberg gestaan, op de Karmelberg. En als je dan leest, komen al die herinneringen zo binnen. Het zijn geen sprookjes, hè. Het zijn reële plaatsen dat je nu kunt gaan bezoeken. Jammer is er dan nu oorlog. Maar het zijn fantastische ervaringen dat je dat kunt meemaken. Ik ga nog de zegen vragen. Hemelse Vader, o, wat zijn wij zoekend, struikelend in het leven. En we zien heel veel bergen. Bergen met verdriet, met teleurstelling, beproeving, pijn. Maar ook bergen van geluk, bergen van vreugde, van eenheid. En het leven is een mix van die twee, Vader. Maar bovenal, u bent de Allerhoogste. U vraagt, ontmoet mij op uw bergen, bovenaan. En daar zal ik u tot rust brengen. Vrede schenken, genezen, bevrijden. Die bovennatuurlijke vrede schenken, die ik alleen u kan schenken. Mensen, welke vrede dat je mag ervaren, ik kan maar van hem komen. Als je nu op een berg aan het klimmen bent, welke gedaante dat hij ook heeft, of een aantal bergen, weet dat hij daarboven staat en op u wacht. Ga in uw stille tijd elke dag naar hem en hij zal u leiden. Met geduld, met engelgeduld. U bent dat kind en dat kind wil hij opvoeden, liefhebben, zegenen. Hij is waarlijk de goede Vader, de herder die over u zal waken. Als je nog eens beproefd wordt, ga dan bovenop de berg naar hem. Hij zal voelen, ervaren, dat je nooit meer alleen kan zijn. Dit bid ik uit genade in de naam van Jezus. Amen.